Welkom. Zoek gerust een plaats in deze zaal. Je bent welkom. Goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst. Welkom als je meeluistert. Welkom als je meedoet. Welkom als je deze week achter je wilt laten en op zondag dingen niet wilt doen. Of juist dingen wel. Maar toch ook dat achterlaten is niet eenvoudig. Dat brengen we vaak ook mee. Welkom als je verdrietig bent. Welkom als je blij bent, vreugdevol. Welkom in deze dienst. Welkom ook als je Gods wapenrusting draagt. Je bent welkom als je asiel zoekt. Asiel betekent vluchtplaats, vrijplaats. Een plaats waar niet geroofd wordt. Dat wensen we elkaar toe, bij elkaar, maar vooral bij God, jong en oud. En voor de kinderen wensen we dat hier in de zaal toe, maar ook in de Bijbelklas. De Bijbelklassen zijn er straks voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. En er is leergroep voor de kinderen in de groep 7 en 8 van de basisschool. Jullie kunnen de kerkzaal verlaten na het zingen van het kinderlied Hemelhoog 115. Liefde, blijdschap, vrede. Liefde, blijdschap, vrede. Goedheid en ook trouw. Als de kinderen terugkomen, dan collecteren we. En nou, voor de meesten wel bekend, hè? De collectezakken gaan rond en de opbrengst daarvan is voor het werk in de gemeente. Er zit al wat in. Dus doe gerust mee. In het begin van het jaar is het goed om na te denken om de vrijwillige bijdrage aan de kerk. Is goed om voor te sparen alvast. Maar ook vandaag kunnen we daarin bijdragen al het werk dat gedaan moet worden. De bloemengroet. Ook van de gemeente komt er wel eens wat naar mensen toe. En deze bloemengroet die hier niet staat, maar wel komt, is bestemd voor Arjan en Maria Gerritsen en hun kinderen. Als warme groet van de gemeente, als bemoediging. Het is soms zo dat je welkom bent in deze dienst, maar dat je niet kunt zijn. Dat geldt voor hen misschien, maar het geldt vandaag voor Marianne van der Grint. Ze was gisteren niet fit en vannacht echt ziek geworden. Ik heb een foto gehad van de bloemen. Het zijn tulpen aan de bol. En vanavond staan ze wel in ons kerkgebouw in de dienst. Dus rekenen maar op jullie hoor, ze komen echt wel. De kerkenraad deelt u met blijdschap mee dat Gert-Jan Kroon en Jolette van Meer gaan trouwen. Een serieus plan. En ook een feestelijk plan. In de dienst, de huwelijksdienst, die op die dag zal plaatsvinden in kerkgebouw De Burgt in Barneveld, is op 15 februari aanstaande vanaf 6:30. In die dienst zal dominee Reinie Drop voorgaan. Er vertrekken leden bij ons. Deze keer Simon Raamaker. Hij vertrekt uit de gemeente en gaat over naar C3, C3 Kerk in Arnhem. De kerk die presenteert zich als een kerk voor alle leeftijden. Een kerk om God te ontmoeten in geloof, hoop en liefde. We wensen hem een goede tijd toe en zullen straks voor hem bidden. Ook Christo Stijn beëindigt zijn lidmaatschap van onze gemeente. Christo woont en werkt al 15 jaar lang in het buitenland. En dat blijft nog wel even zo. Hij is niet bekend wat zijn toekomstige kerkelijk onderdak zal zijn. Nou zegt u misschien, ik heb ze niet gezien, Simon, Christo, de laatste tijd. Dat gebeurt wel vaker als iemand naar een andere gemeente toe gaat. Je groeit ergens naartoe en uiteindelijk wordt hier het bericht gedaan. Misschien zijn er mensen onder ons die zeggen, wie zijn dat? Christo? Simon? Nou, we hebben wel eens een foto als u welkom geheten wordt in deze dienst, in deze gemeente. Maar in de gemeentegids staan mooie foto's van hen. Dus wilt u ze kennen? En heel wat mensen van ons kennen ze echt wel. Wilt u ze zien? Dan staan ze in de gemeentegids. Het zijn mooie foto's. Het zijn mooie mannen. Vandaag nemen we afscheid. Komende zomer nemen we afscheid van Martin Burgerhart en Ton van Veldhuizen als lid van de kerkenraad. Omdat zij hun periode erop hebben zitten. Daarmee ontstaat een vacature voor diaken en een vacature voor voorzitter van de pastorale raad. En wij vragen u om mee te denken, mee te doen en namen op te geven van broeders en zusters die u geschikt vindt om een van deze ambten te vullen. Tot uiterlijk 15 februari kunt u namen indienen schriftelijk, liefst per mail bij de scriba. Dus 15 februari, huwelijksdienst voor van Gert-Jan en Joletta. En voor die tijd heeft naam opgegeven. Mooie datum. In deze dienst zal dominee Wiep Dijkstruis ons voorgaan. Hartelijk welkom, Wiep. Zo zien we dat als iemand vertrekt, hij of zij nog gerust eens terug kan komen. We gaan staan als we beginnen met de dienst. En dan zingen we het eerste lied, Hemelhoog 391. Breng ons samen. Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Goedemorgen. Goed om jullie weer te zien. We zijn hier niet zomaar samen. We zijn hier samen omdat we ons verzamelen om onze Heer en onze God heen. En zullen we zo ook aan deze dienst beginnen. Door ons eerst in stilte op Hem te richten. Wij beleiden onze afhankelijkheid. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Zijn trouw duurt eeuwig en Hij laat het werk van zijn handen nooit meer los. Amen. En ik mag jullie groeten. Genade, barmhartigheid en vrede is er van God onze Vader en Jezus Christus onze Heer voor u en voor jullie allemaal. Amen. Wij gaan zingen. Twee versen uit Psalm 149. En als je afvraagt wat in vers 3 verbijt betekent, dan is dat wij verwachten de Heer. Ja, jongens en meisjes, eigenlijk heb ik nu een assistent of assistente nodig van wie de benen lang genoeg zijn dat ik je de voeten mag wassen. Wie mag ik hier de voeten wassen? Dat is een lastige vraag, hè? Ja, kom maar. Denk je dat het lukt? Oh, je benen zijn al aardig lang, hè? Nou, kom maar. Maar je moet je schoenen wel even uitdoen. Ja, ja. Ja, ga maar even zitten zo. Ja, gaat net lukken, hè?
Ja.
Ja, nee, dat zie ik ook. Ja. Nee, het is lekker warm. Maak je geen zorgen. Nee, dan moet je sokken ook uit. Ja, nee. Dat is echt zo. Zo. Nou, is lekker warm. Ja, dat is goed, hè?
Beetje
eten. Ja, beetje eten. Nou, haal hem wat sneller uit. Zo, zo die. Ja. Hé, hey, wie is nou de belangrijkste van ons tweeën, denk je?
Nou, ik denk...
Oh? Dat vind ik wel heel aardig van je. Maar de mensen die je de voeten wassen, zouden dat over het algemeen de belangrijkste mensen zijn?
Dat hoeft niet per se.
Dat hoeft niet per se, hè? Nee, dat is zo. Dat waren meestal de bedienden. En toch ken je ook een verhaal over iemand die ook de voeten waste. Nee, precies. Maar dat klopt, hè? Dat was de Heer Jezus, die deed dat ook eens. En die was wel echt de belangrijkste. Hè? Ja. Toch was hij de voeten van zijn discipelen. Dus als je heel belangrijk bent, kun je toch nog een ander helpen, of niet? Dat is wel zo, hè? En ook wel zo dienen echt. Want jij hebt nou schone voeten. En die waren niet schoon, dat zag ik wel. Hey. Ja, dat viel wel mee, hè? Ja, goed. Nou, maar zo is het toch, hè? De Heer Jezus is heel belangrijk. En toch gaat hij soms op je knieën voor jou zitten. Zo is het, hè? Net zoals ik nu voor jou. Hé, dank je wel. Nou, doe even rustig je sokken en je schoenen weer aan. Dankjewel. Ja, jongens en meisjes, maar iedereen hier eigenlijk. Houd dat beeld even vast, want dat gaat zo meteen. Eigenlijk speelt dat op de achtergrond steeds een rol. Bij alles waar de dienst verder over gaat. Komt ook nog in de liederen terug. Het voeten was het dienen van de Heer Jezus. We gaan nu zingen. En Het is een preek uit een serie waar jullie ook al zo'n stukje van hebben gehoord. Over de vrucht van de geest. En we zingen een lied daarover ook. Liefde, blijdschap, vrede. Jullie mogen naar de Bijbelklasse. Terugkomt zingen we ook nog met elkaar en laten we zingen. De Heer is mijn herder, dat is Psalm 23 in een iets andere uitvoering. En die staat in Hemelhoog, nummer 11.
Thank you.
Wij gaan nu de Bijbel openen. En laten we voordat we dat doen eerst de Heer om een zegen vragen. Vader in de hemel, Heer, wij prijzen u dat wij u zo mogen ontmoeten vanmorgen. U komt ons al met genade en vrede tegemoet. En zo begint het, als we nog maar net binnen zijn. En we zingen over een leven waarin u ons nooit alleen laat. Maar altijd in alle omstandigheden met ons meeloopt. En ons beschermt en steunt en draagt. En we zijn u daar dankbaar voor. En we prijzen ons gelukkig. Met zo'n vader aan onze zijde. Met zo'n Heer aan onze zijde. En dat we u zo mogen ontmoeten. Heer, we zijn hier niet zonder verdriet binnengekomen. Dat weet u. En u weet dat het weegt. Heere, wij bidden u. Wilt u uw licht over dat donker en over die moeite heen laten schijnen? Vader, we zijn ook niet zonder zonde binnengekomen. Dat weet u ook. Voor u kunnen we dat niet verbergen. We schamen ons daarvoor. En willen graag vergeving. En daarom bidden we u ook om vergeving in Jezus' naam. Heren, en wilt u dan, ondanks dat en over dat alles heen, omdat er nu ruimte is, u zelf gemaakt, tot ons spreken. Uw boodschap aan ons geven. En wilt u geven dat wij kunnen horen wat u ons te zeggen hebt. En zegen ons met uw boodschap voor ons. In de situatie zoals die hier is. En u kent die. En geef dat we ook zo weer naar huis kunnen gaan straks. Ons bewust van uw wijsheid. Vol van uw geest. En dat we dan ook vol van uw geest verder kunnen met ons leven. Wij bidden u om uw zegen over deze dienst, over deze zondag, in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ja, zoals ik al eerder zei, staat deze dienst in het teken van de vrucht van de geest. Heel bijzonder. Van één aspect ervan, dat is zachtmoedigheid. Maar zachtmoedigheid is een woord dat wij niet zoveel gebruiken. Dus daar heb ik mildheid van gemaakt. Dekt de lading misschien niet helemaal, maar wordt wel meer door ons gebruikt. Voor een groot deel. En laten we eerst lezen. Een woord voor onderweg, richting voor onderweg, voor ons ook. Hè. Hoe staan wij in het leven, wat vraagt de Heer van ons? En dat haal ik uit 3 verschillende tekstjes. En daar komt steeds het woord zachtmoedigheid in voor. Zachtmoedigheid als opdracht aan ons. En laten we daarna zingen. Ja, het is een gebedslied. In Hemelhoog is het nummer 491. En het is een vraag of de Heer tot ons wil spreken. Nog eens. Maar eerst die 3 tekstjes. Eerst Efeze. Het is Efeze 4. Paulus schrijft aan de gemeente, en dat gaat dan over gemeente zijn, waarvoor zachtmoedigheid belangrijk is. Hij schrijft: ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Dat is het eerste. Zachtmoedigheid, groot belang voor de vrede in de gemeente. En dan wil ik jullie uitnodigen om mee te gaan naar Galaten 6. Heel kort daar. Eigenlijk maar één vers. Zachtmoedigheid is nog meer belangrijk. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Dus tweede, zachtmoedigheid. Belangrijk om met je medegelovigen om te gaan, zeker als ze in zonde vastzitten. En het derde, dat schrijft Paulus in zijn brief aan Titus. Titus die is naar Kreta gestuurd, daar is zijn werk. En hij geeft Titus allerlei goede raad, onder andere ook waar hij de gemeente, de broeders en zusters om hem heen aan moet herinneren. En dan schrijft hij in hoofdstuk 3 het volgende, in ons hoofdstuk 3. Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn. Bereid om altijd het goede te doen, dat ze van niemand mogen kwaad spreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen. Zachtmoedigheid, mildheid is van groot belang voor je houding tegenover al de andere mensen om je heen. Die drie dingen. Laten we zien. tekst voor de preek komt uit Matthäus 11. Matthäus 11 is de Heer aan het woord. En hij vertelt over Johannes. Eigenlijk begint het met een vraag van Johannes. Bent u eigenlijk wel de Messias? En dan vertelt de Heer Jezus gewoon wat er gebeurt. En dat moet voldoende zijn, hè? Blinden worden ziende, verlamden, lopen weer. En dan begint de Heer Jezus te vertellen over Johannes. Wie was Johannes nou eigenlijk? En hij noemt hem uiteindelijk de grootste onder de mensen die geboren zijn. En dan gaat hij verder over geloof en ongeloof. En dan is het duidelijk dat het niet zo gemakkelijk is om te geloven, kennelijk. Want wat er ook gebeurt, of Johannes, die staat als een asceet, die eet niet en die drinkt niet. Mensen willen hem daarom niet geloven. Of als de Heer Jezus, die wel aan maaltijden deelneemt, een feest viert zelfs, ook hem willen ze niet geloven. En dan gaat de Heer Jezus verder en dat stukje leest, het laatste stukje van Matthäus 11. In die tijd zei Jezus ook, ik loof u Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Dan mag je wel de conclusie uittrekken dat je gelukkig bent als je in de Heer Jezus gelooft. Dan vervolgt hij, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover. We zingen. Ik val niet uit uw hand. Psalm 8.
Thank you.
eigenlijk loopt zo'n tekst als deze en zo'n preek als deze ook op een opdracht uit. En laten we die straks met elkaar zingen. Dat is in Hemelhoog nummer 401. Toon mijn liefde. Ik hoop vooruit te gaan, maar hij doet het nog niet. Luister dan, mooi zo. Broers en zusters in Jezus Christus, ik heb me afgevraagd waar ik het vanmorgen over zou hebben. En wij zijn, zoals jullie zagen al, met mijn vluchtelingen pogingen om verder te komen in de presentatie, in Ermelo bezig met een serie over de levende gemeente. Waarin komt de vrucht van de geest ook weer aan de orde? En toen moest ik ineens denken, hé, daar hebben we het hier ook nog over gehad. Vlak voordat ik vertrok. En dit is een nieuw aspect aan de vrucht van de geest. En ik vind het juist de laatste weken bijzonder actueel. En vandaar dat ik het er vanmorgen over wil hebben. En dat wordt wel duidelijk. Ik vind het een prachtige tekst. Broers en zussen. Werkelijk een prachtige tekst. Als je dit toch ziet. Wat hier staat. Dit zegt onze Heer. Over wie ook wel gezegd wordt, hij die hoog en verheven is tegen ons. Kom naar mij, jullie die vermoeid en belast zijn. En dan zal ik jullie rust geven. En dan neem mijn juk op je, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Ik vind het bemoedigende woorden. Want die Heer die hoog en verheven is, die gaat niet boven je staan. Die gaat naast je staan. En soms knielt hij zelfs voor je neer. Dat weet je. Dat is onze Heer. En dan draagt hij met je mee. Dat is volkomen toegankelijk voor je. Prachtige tekst. Zeer bemoedigend. En dan maakt hij je rustig. Ik weet nog dat ik die woorden voor het eerst op een grafsteen zag staan. En dat was niet in Nederland. Je ziet ze nog wel eens staan. Moet je maar eens opletten. Maar dit was in Zwitserland, in Zermatt, op het Bergsteigerfriedhof. Daar. Het Bergbeklimmerskerkhof, een hoekje in het kerkhof daar, aan de voet van de Matterhorn. En daar waren de gevallen bergbeklimmers begraven. Daar stond die tekst onder, op zo'n steen. En ik voelde me verontwaardigd worden toen ik dat zag. Ja, maar dat past niet. Daar is die tekst toch niet voor bedoeld? De tekst is toch bedoeld voor mensen die door tragisch lijden getroffen zijn. En dan zegt de Heere Jezus, kom maar bij mij. Ik zal je rust geven. Daar is het toch voor. Maar toch niet voor iemand die een hoog risicosport beoefent. En dan naar beneden valt. Ik vond het zo misplaatst. Zo misplaatst. Ik was zo verontwaardigd. En wat doen ze dan meestal bij ons in het gezin? Dan nemen ze mij zo aan de arm mee. Kom maar mee. Dat. Het laat nog iets zien, broers en zussen. Het laat zien dat ik best wel een probleem met mildheid heb. En dat is nog niet zo eenvoudig. Ik kan nog best verontwaardigd raken over iets. En dat is dan niet zomaar voorbij. Dus als hier zo 3 keer achter elkaar door Paulus opgeroepen wordt om zachtmoedig te zijn. En de Heer Jezus zichzelf aan mij voorstelt van ik ben zachtmoedig. Vind ik dat nog niet zo makkelijk. En dan voel ik het. Dan voel ik het in mezelf. Want dat is een opdracht. Doe maar. Ik reageer meestal eerst door verontwaardigd te zijn over iets. Lastig, vind ik dat. En toch hoort het bij de vrucht van de geest. Jullie kennen dit plaatje nog wel. Het is van Jos Dauma. En er zijn verschillende van die smaakjes aan de vrucht die je verbazen. En een van die smaakjes vond ik bijvoorbeeld geloof. Geloof, dat is toch ons antwoord op God? Maar nee, dat blijkt dan ook nog eens een keer. Iets wat je van de geest krijgt te zijn, je geloof. Het gaat samen, het zit op een bepaalde manier door elkaar. Maar je krijgt het ook, geloof. Eigenlijk hoorde je dat vanmorgen al in die tekst van Matthäus 11. De Heer Jezus die dat zegt, hè? Gelukkig zei die. Je krijgt het ook, vertrouwen. En dat is net zo met zachtmoedigheid. Laat ik het nu maar mildheid noemen. Met alle risico die ik daarmee loop. Maar het is net zo met mildheid. Mildheid is dus maar niet een karaktertrek. Daar ben je nu eenmaal mee geboren of je bent het geworden. Mildheid is iets dat de geest je wil geven. Wat je kunt krijgen. Wat erbij hoort. Als de geest, als de aanwezigheid van de geest in je leven groeit, dan zul je ontdekken dat mildheid toeneemt. Ik vind het niet zo heel eenvoudig. Ik zei het al en ik heb het vermoeden dat dat vruchtje bij mij er een beetje schraal bij staat. Of die kant van de vrucht. En misschien moet ik het meer willen ontvangen. En ik moet ook denken aan de vraag die het in me oproept. Wil je dit nu wel in het leven zoals het nu is? Wil je die mildheid eigenlijk wel krijgen? Het is een geschenk dat de geest voor je klaar is, maar wil je het? Ik had een vriend vroeger die... Het was de mildheid zelf. In alle opzichten. Hij stond altijd voor iedereen klaar. En hij had altijd tijd. En hij deed ook alles voor iedereen. Dat was geen probleem. Hij had veel vrienden. Maar er werd ook gigantisch misbruik van gemaakt. Hoe vaak ik dat niet gezien heb. Hoe veel mensen dachten, oh, wow, dat doet hij wel. Ja, dat deed hij wel. Ja, zo was hij wel. Later vroeg ik hem nog wel eens. Hoe vond je dat eigenlijk? Hij zei, nou, zegt hij, ik heb het afgeleerd. Proberen af te leren. Gelukkig was hij daar slecht in. Maar dat was het wel. Want het leverde ook een hoop narigheid op. Dat maakte hij ook echt mee. Mensen maakten er misbruik van. Het maakt je zo kwetsbaar, mildheid. En wil je dat wel? In een samenleving waar je... Nou ja, afgelopen jaarwisseling... Hulpverleners die dan weer belaagd worden. Alleen de verbale agressie in de politiek... Ja, moet ik nog doorgaan? Ik hoef in het verkeer, ik hoef jullie helemaal niets uit te leggen. Het is helemaal niet zo veilig. En het roept ook wel vragen op. Laat ik zo zeggen, mijn gereformeerde genen een beetje. Mildheid, willen we dat wel? Want zetten we daar niet een masker naar elkaar op? Altijd aardig, liever, laat ik het maar noemen. En dan heb je altijd begrip voor iedereen... Bij alles wat er gebeurt. Is dat dan mildheid? Een soort lievigheid. En iedereen moet eigenlijk alles dan kunnen. En kunnen doen wat hij wil. En moet je altijd toegefelijk zijn dan. Zelfs als je denkt, ja, nou, dat weet ik niet. Volgens mij past het niet bij je geloof. Maar ja, het moet wel mild zijn. En past dat dan wel? En iedereen te vriend houden. En als je dan werkelijk mild bent zoals het de bedoeling is... Word je dan eigenlijk geen watje? Dat kun je ook als christelijke gemeente worden. Hè? Stel watjes met elkaar. Ja, dan vinden ze alles goed, joh. Ja, dan kom je binnen, maakt niet uit. Je bent de richting helemaal kwijt met elkaar. Dan denk ik, ja, we volgen de Heer Jezus. Ja, maar er zijn heel veel uitzonderingen op. Want ja, ach, ja, weet je. We willen wel mild zijn voor elkaar. En dan weer die vraag, hè, ook aan jullie, die ik mezelf stelde toen ik hiermee bezig was een paar weken geleden. Ik denk, wil ik dit eigenlijk wel, die mildheid? Raak ik dan niet heel veel kwijt wat ik helemaal niet kwijt wil? Voel je de spanning? Het is best wel spannend zoiets. Je krijgt een cadeau aangeboden en je denkt, nou, dat cadeau. Nu nog niet, denk je dan misschien. Misschien later. Nou, en dan komen we bij de Heer Jezus. En ik leg dat plaatje zo meteen wel uit... Als ik bij Petrus kom. Maar dit is wat Petrus gezien heeft volgens mij. Dan moet je maar... Goed, dat komt zo wel. De Heer Jezus in de Matteüs 11 dat wij gelezen hebben, zegt... Kom maar bij mij. Ik ben zachtmoedig. Dus hij is voorbeeld. Dus als je dan wil weten wat ermee bedoeld wordt... met zachtmoedig, met mild, laat ik dat zo maar zeggen... dan kun je dat aan hem zien. Nou, laten we eens bij hem kijken. Is hij nou zo lievig? Nou, hij is wel liefdevol, denk ik. Kijk eens hoe hij met Petrus omgaat. Want dit plaatje hoort bij Petrus. Hè? Petrus die schrikt zich eerst naar als hij de Heer Jezus over het water naar zich toe ziet lopen. Maar is dan ook de eerste van al die leerlingen die zegt... Ja, maar dat wil ik ook. Ik wil net zoals mijn Heer. Mag ik ook over dat water lopen? En dan zegt zijn Heer niet, Petrus... Dat moet jij nu nog maar niet doen. Nee, dan zegt hij, kom maar, Petrus, kom maar. Kom maar. En Petrus doet dat en we weten allemaal hoe het ging. Dat weten jullie toch, hè? Petrus heeft toch te weinig geloof om na een paar stappen nog op dat water te lopen en zakt er dan in weg. En dit heeft hij misschien wel gezien toen hier Jezus zijn hand naar hem uitstak. Heer, help me. De Heer, hielp me. Dat was het. De Heer had ook kunnen zeggen, daar moet je nog helemaal niet aan beginnen, Petrus. Daar ben je nog niet aan toe. Daar heb je nog niet genoeg geloof voor. Maar dat deed hij niet. Liefdevol was de Heer Jezus. Maar hij praatte niet met Petrus mee. Als dat dan lievig is, dan is de Heer niet liever. Wel liefdevol. En zo kun je verder gaan. Thomas, kennen jullie het verhaal van Thomas? Er zijn meerdere verhalen over Thomas te vertellen. Maar ik denk dat wij allemaal de uitdrukking de ongelovige Thomas kennen. Ja, zo staat hij onder ons bekend. De ongelovige Thomas. Waarom? Omdat Thomas van al die discipelen er net niet bij was toen de Heer Jezus voor de eerste aan hen verscheen na zijn opstanding. En toen probeerden zij met z'n allen aan Thomas duidelijk te maken. Thomas, hij is echt opgestaan. Maar Thomas geloofde er niets van. Hij zei, ja, pas als ik het zelf kan voelen, dan geloof ik het. Eerder niet. En dan ineens staat Jezus in hun midden. Wat zegt hij tegen Thomas? Zegt hij, kom maar, Thomas. Kom het zelf maar voelen. Nou, het was toch ook terecht geweest als je tegen Thomas gezegd had, nou Thomas, ongelovige Thomas, waarom geloof je nou niet? Nee. Weer. Hij is niet liever, maar wel liefdevol en zorgzaam. Kom maar. En hij laat het Thomas zelf ontdekken, zoals hij Petrus zelf liet ontdekken. Dat is dus kennelijk mild en zachtmoedig bij de Heer Jezus. Is hij toegefelijk als het gaat om je gedrag? Maakt het de Heer Jezus allemaal niet uit? Nou, denk je eens in, hij ging met iedereen om. In de Bijbel staat dan tollenaars en hoeren. Wij zouden zeggen met fraudeurs ging hij om en met escortdames. Voelde zich voor niemand te min en dat riep heel veel vragen bij anderen op. Is hij daar? Ja, daar is hij. Maar nam hij hun gedrag over? Nee. Denk eens aan Zacchaeus, stevig fraudeur, klein mannetje. Kon de Heer Jezus niet zien, klom in een boom om hem toch te zien. En wat gebeurt er dan als Jezus bij Zacchaeus thuiskomt? Wat er dan gebeurt is dat Zacchaeus verandert. Geeft alles terug. Hij begint een nieuw leven op dat moment. Het gekke, de invloed, en dat heeft alleen de Heer Jezus zo, dat kan niemand van ons zo. Maar de invloed die dit heeft op Zacchaeus is dat Zacchaeus besmet wordt met nieuw leven. En hij geeft alles terug. En niet alleen Zacchaeus, je ziet het vaker gebeuren. Jezus die praat geheel tegen de gebruiken van die tijd met een Samaritaanse vrouw, midden op de dag, bij een put. En ze was er niet voor niks midden op de dag. Want waarom ben je nou op het heetst van de dag bij de put? Omdat je liever niet bij de anderen bent, want je reputatie is niet al te best. En haar reputatie was niet al te best. De Heer Jezus gaat een gesprek met haar aan. En haar hele leven gaat open voor hem. Hij weet het ook. Maar het gevolg is dat zij komt tot geloof in het hele dorp door haar en met haar mee. Bijzonder, midden in Samaria. Is de Heer Jezus toegefelijk? Nee. Hij is heel toegankelijk. En juist door de mensen zo dicht toe te laten, geven zij hun leven aan hem. Het is heel bijzonder wat daar gebeurt. En dan is de Heer Jezus dan een watje, liet hij maar over zich heen lopen? Ja, in zekere zin wel. Hij heeft veel verdragen hoor. Onze Heer Jezus, die heeft veel verdragen. Enorm. Hij liet zich bespotten. Hij liet zich negeren. Hij liet zich beschuldigen. Van, ja, er zit zeker een boze geest in hem. Hij liet zich slaan. Hij liet zich bespuwen. En hij liet zich zelfs kruisigen, doden. Hij heeft heel veel verdragen. Maar daarin was hij nou net geen watje. Daarin verdroeg hij tot het uiterste. Dat is heel wat anders. Dan ben je zoiets als een beroepsbokser die niet terugslaat. Dan ben je dat, ja. Jezus kon tot het uiterste incasseren. Maar dat is heel wat anders dan watje zijn. Zijn mildheid is dus iets anders. Als er dan gedragen moet worden, dan doet hij dat. En zo veranderde hij de wereld. Want door zijn volgehouden goedheid overwon hij het kwade. Zo heeft hij het gedaan. Hè? Dat is onze Heer Jezus. Als dat mild is, dan is het toch wel wat anders. Hè? Dan is het ja, niet liever toegefelijk en wat je zijn en dat soort dingen. De dingen die wij misschien ook helemaal niet willen. Wel liefdevol, zorgzaam, invoelend, toegankelijk en een enorm incasseringsvermogen hebben. Dat is mildheid. Dat is de mildheid van de Heer Jezus. Dat is mildheid. En hij gaat het gesprek met je aan, laat je dichtbij komen en dan begin je te zien, zo dichtbij hem, waar het in jouw leven niet goed gaat en waar je wel heen zou kunnen gaan. Bijzonder is dat. Die mildheid van de Heer Jezus. Nou goed, dan gaan we naar het volgende hoofdstuk. Ik weet niet of jullie... Ik leg zo de foto even uit. Maar de vraag is natuurlijk... die we kunnen stellen. Willen wij dit? Misschien wel, maar kunnen wij dit dan? Hier kom je toch niet aan toe? En is het dan niet misschien iets wat we blij zijn dat de Heer Jezus er is, dat hij het laat zien dat het zo gaat worden en dat wij die kant op reizen, maar voorlopig is het nog niet zo ver en dat weten we ook wel, we hoeven alleen maar om ons heen te kijken, zo is onze samenleving gewoon niet klaar. Eerst moet je eerst nog wel wat harder zijn om op dat punt te komen. En toch zijn er altijd christenen geweest die dat deden, hè? In het spoor van hun meester. En daarom die foto, die is van Taizé. En ik weet niet wie hier Taizé kent. Ja. Taizé is een gemeenschap in Noord-Frankrijk. En het zijn mensen waar heel veel jongeren op afkomen. Er kunnen zomaar 2500 jongeren in een viering zitten. Dit is zo'n viering. En jongeren die komen daar vaak voor een tijdje. En Taizé liederen kennen jullie vast allemaal. We hebben ze hier ook wel gezongen destijds. Met elkaar, en misschien zingen jullie ze nog wel, hè, als alles duister is of zo. Zo'n lied, dat is een Taizé-lied. En dan merk je al, dat is een sfeer van je heel aandachtig richten op de Heer. Taizé is onder andere opgericht door Frère Roger. En Frère Roger was niet alleen de oprichter, maar ook heel lang een van de leiders van de gemeenschap. En in augustus 2005, bij zo'n viering, werd Frère Roger midden in die viering aangevallen door een verwarde vrouw en die stak hem. En dat werd hem fataal. Hij overleefde dat niet. Dat was een geweldige schok voor die gemeenschap. Hun geliefde broeder, Rocher, die zo om het leven kwam, midden in een viering. En hoe reageerde die gemeenschap daarop? Weet je wat ze gedaan hebben? Bij Taizé. Bij Taizé hebben ze zich afgevraagd, wat kunnen wij doen voor die vrouw die neerstak? Natuurlijk waren ze verdrietig. Maar ze zagen nog veel meer de nood die erachter zat. Ze was totaal in de war. Had geen hulp, had wel hulp moeten hebben. En zij hebben gezorgd dat ze hulp kreeg. En zij hebben contact met haar gehouden. En met haar moeder. Dat was, geloof ik, heel arm. Zo reageerde die gemeenschap. Kijk, dat is mild. Dat is mild. Dat je over je eigen schaduw heen kunt stappen. En dan kunt zeggen, ja, maar wat vraagt de Heer nu van me? Ja, dat blijft nog wel de vraag. Kunnen wij dat, hè? Bijzonder, zo'n reactie van zo'n gemeenschap. Maar misschien was het ook wel zo dat die gemeenschap die zich zo richt op de Heer juist tot die reactie gebracht werd. En het wordt van ons allemaal gevraagd. Hè? Ik kom even terug naar die drie teksten die we hier in het begin gelezen hebben. Van Paulus. Het is niet zo dat we kunnen zeggen, nou ja, sommige mensen hebben dat. Hè? Die zijn mild en daar zijn we allemaal wel van onder de indruk. Ik vind het ook wel een beetje lastig, hè? Zoals die vriend van mij. Jongen, zullen we zo zijn? Dan haal je ook wat over je heen. Of sommigen zijn zo, door wat ze meegemaakt hebben in hun leven, mild geworden. Dan denk je, ja, daar kan een heel leven overheen om zo mild te worden. Ja, voor de meeste mensen is dat niet, denken we dan. Paulus vraagt hier nou net aan iedereen om mild te zijn. Allemaal. Want, zegt hij, dat is belangrijk voor de vrede en de eenheid in de gemeente. Dat is de eerste reden die hij noemt. En de tweede is, mildheid is belangrijk Wil je iets kunnen betekenen voor mensen die in zonde vastzitten? En de derde reden is, mildheid is belangrijk. Omdat dat het beeld is wat ik wil, dat de mensen om ons heen van de christelijke gemeenschap en van de Heer Jezus krijgen. Dat is het visitekaartje van de gemeenschap. Allen moeten zich zachtmoedig tegenover iedereen gedragen. Allen moeten zich mild tegenover iedereen gedragen. Het is werkelijk een opdracht die hij via Titus laat doorgeven. Voor jullie allemaal. En ik denk voor ons allemaal. Als we niet mild leren zijn, vallen onze gemeentes uit elkaar. Blijven medemensen vastzitten in zonde. En krijgen niet-christenen een totaal verkeerd beeld van ons. En daarom vind ik het zo actueel voor deze week, broers en zussen. De Nashville-verklaring. Daar miste iedere mildheid in. En dan krijg je zo'n verkeerd beeld van wat je ook wil zeggen. Dat was zo erg. Dat is erg als dat gebeurt. Dat dat gebeurde. Voor het koninkrijk moet je wel mild zijn. En dan spreek je met twee woorden. En alles wat je er nog verder van kunt vinden. Maar altijd spreek je voorzichtig met elkaar. Je spreekt wel, maar voorzichtig. En met invoelingsvermogen. En toegankelijk. En liefdevol. En dat is niet alleen omdat jij zegt dat het liefdevol is. Maar omdat het ook zo klinkt. Omdat het zo overkomt. Daarom. En daarom vind ik dit zo actueel. Want als wij niet zo bekend staan, wat voor beeld krijgen de mensen dan van de Heer Jezus? Voor het koninkrijk moet je wel mild zijn. Wij allemaal. En daarom is het ook een hele normale vraag. Ja, die past een beetje meer in het kader van het project. Er zijn heel stel teksten hoor, trouwens, waar erop teruggekomen wordt. Dus het is geen uitzondering in de Bijbel. Maar je zou het is dus eigenlijk een opdracht die we allemaal krijgen. Vraag je het zelfs nu en dan af. Ga voor de spiegel staan. Waar sta ik ergens als het om mijn mildheid gaat? Waar ben ik er? Ben ik eigenlijk helemaal niet mild? Of? Het is goed om je dat af te vragen. En dan denk je, ja, het is mooi. En dan weet ik het weer dat ik niet zo mild ben als ik zou moeten zijn. En dan? Nou, als je nog niet zo kwetsbaar, toegankelijk, liefdevol, inlevend, vol begrip tegenover je naaste staat, dan mag je je keren tot je Heer. En denk weer aan die tekst die we gelezen hebben. Die tekst in Mattheüs 11. Natuurlijk, wij denken onmiddellijk, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dat zijn vooral de mensen die onder een tragisch lot lijden. Tragisch lijden hebben. Ik denk dat het veel breder is. Deze tekst, broers en zussen, staat er voor ons allemaal. Kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt zijn. Dat kan ook de last zijn van dat je verontwaardigd bent over het onrecht om je heen. En het moeilijk vindt om mild te zijn. De last dat je tekort gedaan voelt door mensen. En het moeilijk vindt om dat te laten rusten. Kom naar mij, zegt de Heer Jezus. Kom naar mij. En met de Heer Jezus komt de Geest mee. En die wil je het geven. Het enige wat je daarvoor moet doen is dat je het wilt ontvangen van hem. Er ook om wilt bidden. Het wilt hebben van hem. Want de Geest zal je niets geven wat je niet wilt ontvangen. Dus dit moet je ook wel vragen. Wil ik dit? Wil ik dit ontvangen? De Heer Jezus zegt van, neem mijn juk maar op je. En als je het juk van de Heer Jezus draagt, dan krijg je hem er als het ware bij. Dan loop je samen met hem onder het juk. Hij draagt met je mee. Kom maar naar hem, broers en zussen. Kom maar naar hem. Ga naar je Heer. Hij stuurt je niet weg, maar hij helpt je. Hij leert je met zijn ogen te kijken. En als ik dan terugkeer naar die grafstenen in Zermatt, waar ik me zo stond op te winden, denk ik, kun je dit dan anders lezen? Als ik het nou door de ogen van de Heer Jezus zie, zo'n tekst op zo'n steen, is het dan anders? Misschien zie ik dan wel eerder de ouders in beeld komen van die bergbeklimmer die viel. En die ouders die dachten, hoe kunnen wij ooit verder nu dit gebeurd is? En als ze dachten, dan denken we het liefst aan de Heer Jezus. Kom maar naar mij, jullie die vermoeid en belast zijn. Misschien waren het wel christelijke vrienden die op een gegeven moment zeiden, hoe kan hij dat ooit verantwoorden tegenover God, dat hij zoveel risico nam en nou is hij gevallen en hoe moet het nu? En dan denken wij het liefst aan de Heer zoals hij is. Kom maar naar mij. Jullie die mild. Ik ben zachtmoedig. Zo. Misschien kun je het daarom anders zien. En als wij met die ogen naar elkaar kijken, broers en zussen, dan wordt het anders, denk ik. Dan kan het vrede in de gemeente blijven. En dan geven wij een goed beeld om ons heen af. Dat is het verschil dat mildheid maakt en dat de Geest je wil geven. Waar mildheid heerst, daar wordt het vrede. Amen.
Thank you.
Jan en ik zullen nu samen bidden.
Zullen we nog bidden voor de namen die ik al genoemd heb straks. En ook voor Peter Bakker. Peter wordt aanstaande woensdag geopereerd aan zijn gehoorapparaat. En dan denk ik, dat is een pijnlijke operatie. Maar het is ook wel een moeilijke operatie lijkt me. De stijgbeugel in zijn gehoororgaan wordt vervangen. En ook na de operatie, we hopen dat hij slaagt natuurlijk. En ook na de operatie zal hij lange tijd rustig aan moeten doen wat betreft tillen en bukken en dergelijke. Dus we zullen bidden voor een herstel.
Vader in de hemel, wij zijn u diep dankbaar voor de komst van uw zoon, die op veel meer manieren voor ons gekomen is dan wij ons vaak realiseren. Hij heeft alles voor ons gedragen. Daar zijn wij dankbaar voor, want dat konden wij op geen enkele manier. Maar hij heeft ook gelijk de koers voor ons uitgezet. En dat is soms meer dan wij denken, ook meer dan wij denken zelf te kunnen. Heer, wij bidden u juist ook wanneer we geraakt zijn door onrecht, door boosheid. Want u weet wat we allemaal in onze levens meegemaakt hebben. En u weet hoe diep het ons kan krenken. U weet hoe verontwaardigd we kunnen zijn. Wij bidden u of u ook dat van ons wil dragen, Heer, met ons mee wil dragen, zodat wij bij u rust vinden en vanuit die rust zelf ook mild kunnen zijn voor de anderen om ons heen. Ook net zo als u kunnen beginnen te verdragen. En wij danken u voor die mensen die u om ons heen geeft, die voor ons een enorme inspiratie zijn. Die dat allemaal in zich dragen, die toegankelijk zijn en invoelend en liefdevol en zorgzaam en sterk als ze wat verdragen moeten. Wij danken u voor die mensen, bidden u ook voor ze. We bidden u, wilt u onszelf ook geven dat we meer en meer op u en op hen gaan lijken. En zo bekend staan in onze eigen gemeente als milde mensen. Dat het zo veilig is. En dat iedereen weet, ook als ik het verkeerde pad opgaan, dan ontmoet ik boven alles mildheid. En ook, Heere, dat iedereen ons zo kent, wat ze ook van ons vinden, die gemeente, dat zijn milde mensen. Daar kun je terecht. En Heere, help ons dan in alles toch achter u aan te blijven gaan, de koers die u ons wijst. Heer, we bidden u, wij willen dit ook van u ontvangen, hoe lastig we het ook vinden in het leven zoals het nu is. Heren, om het ook op onze beurt weer uit te kunnen delen aan anderen. Wij bidden het u. En draag dan ook wat er voor ons gedragen moet. Wij bidden om uw geest en om alles wat met die geest meekomt in de naam van Jezus onze Heer.
Vader, Vader in de hemel, wij danken u ook voor de prediking vanochtend door dominee Wiep Dijkstruis. Dank u wel. En we bidden om uitwerking in ons leven. We danken u nog eens voor het werk en het rijke evangelie dat Wiep in ons gebracht heeft in de voorbije jaren. En we bidden, zegent u hem in zijn werk en overal waar hij actief is en zal zijn. We danken u, Vader, voor de predikanten Henk van der Veld en Reinier Drop in onze gemeente. U bent wel heel goed voor ons. We bidden om goede ontmoetingen voor Marianne en Henk in Indonesië en straks een veilige reis weer terug naar Nederland. We danken u voor de plaats die Simon Raamaker en Christo Stijn in onze gemeente hebben gehad. Voor hun inzet, voor hun vragen, voor het delen van hun ervaringen met u. We bidden om uw blijvende aanwezigheid in hun leven. Voor Christo in het vinden van andere christenen om een gemeenschap te vormen in uw dienst. Voor Simon in de kerk C3 in Arnhem was hij uitdragen dat u een God bent van geloof, hoop en liefde. We prijzen u, Vader, voor de levens van Joletta en Gert-Jan zoals die naar elkaar gegroeid zijn. Dank u voor hun liefde, trouw en zorg voor elkaar. En we bidden voor een mooi huwelijksfeest met familie en vrienden. Heere God, en we bidden om uw zorg in ons en voor ons leven. En vandaag specifiek voor Peter Bakker. Nu hij de behandeling van zijn gehoororgaan in de komende week zal ondergaan. We bidden u om een zegen voor verplegers en artsen. Zegent u Peter en we bidden om herstel, dat hij beter zal kunnen horen en beter zal kunnen functioneren hiermee. Heer, we danken u dat we bij u terecht kunnen. Bij u kunnen we asiel vinden. We mogen u zoeken en vinden en weten dat we eenmaal bij u niet meer geroofd kunnen worden. Door Jezus Christus. Heilige Geest, wij danken u voor uw kracht in ons leven. In deze gemeente en overal waar u verwacht wordt. Wilt u blijvend ons enthousiast maken voor uw koninkrijk. Wilt u in ons midden zijn, nu al en in eeuwigheid. Dan zullen we mild zijn. Om Jezus wil. Amen.
Er is gelegenheid om in de collecte te geven. In deze dienst zullen we zingen met elkaar mildheid en majesteit. De hemelhoog 357.
Thank you.
Broers en zussen, niemand hoeft hier zonder zegen vandaan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest is er voor u en voor jullie allemaal. Amen.